Ik heb nu een drietal vragen gekregen. Dat valt mij eigenlijk gezegd heel erg mee. Eén vraag, er stond helemaal niks op. Dat is het helemaal leeg, het briefje. Dat vond ik de makkelijkste. Dat doet me dan denken aan Peter Schelen. Die werkte voor de EO en die had altijd ludieke dingen op de markt en op de straat en op het strand en zo, om mensen te trekken. En op een bepaald moment had hij boeken en dan wou hij boeken verkopen. En dat was allemaal kritiek op God. En dat boek had hij zelf geschreven en hij zat er eigenlijk bij als de schrijver die ook nog wilde signeren. Dus als je nou een boek van de schrijver zelf wilt. En dan zei hij, u mag er even inkijken. Nou, en dan keken ze dat boek in. En er stond geen letter in. Helemaal nul. Ja, maar dat werkte heel goed, hè? Dat werkte perfect. Hè? Blanco briefjes kunnen in die zin ook wat zeggen. Hè? Ik heb een paar vragen gekregen. U hebt gezegd, als je eens behouden bent, dan blijft dat zo. En dat is niet meer ongedaan te maken. Dat heb ik gezegd en dat hou ik ook vol. Ik weet dat u dan 20 nieuwe vragen hebt over kinderen, volwassenen, buren, mensen uit de kerk die vroeger meegingen, die enthousiast waren en volledig afhaakten en soms bewust de wereld kozen. En die dan? De norm is dan de praktijk geworden. Hè? Dus wat er in de praktijk van terechtkomt is dan norm geworden. Ik wil in de eerste plaats dit zeggen. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht of recht gegeven zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Zo is wie een Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En ik kan wel een poos doorgaan met een groot aantal teksten uit de Bijbel waaruit blijkt dat als je gelooft in de Heer Jezus, je een nieuwe schepping bent, dat je dan leven uit God hebt, dat eeuwig leven jouw deel is, eeuwig, is eindeloos, dat God zijn geweldige zegen daaraan verbonden heeft door zijn Heilige Geest te geven als onderpand van een erfenis, van een toekomstige erfenis. Er is heel veel te vinden over de zekerheid van het geloof. Heel veel. En ik heb vanavond gezegd dat mensen die eens de Heer Jezus hadden leren kennen, uiteindelijk niet te vinden zijn daar in die tempel, maar door ditzelfde woord van God worden aangesproken om buiten de legerplaats te gaan, om zijn smaad te dragen. Daar kom je uiteindelijk terecht. Hè? Je komt uiteindelijk in Hebreeën 13 terecht. Laten we dan tot hem uitgaan en zijn smaad dragen. Wat het dan ook kost. Hoon, miskenning, verwerping, de hele publieke opinie is tegen. We gaan ervoor en we gaan zijn kant op. Maar nu zitten wij met de vragen van mensen die ooit tot geloof kwamen, zich hebben geuit ook in die richting, soms als het om volwassen doop gaat door zich te laten dopen, als het om andere situaties gaat door belijdenis te doen, weet je wel. Maar in elk geval door heel nadrukkelijk te zeggen dat ze er ook echt bij horen, ze hebben dat ook getuigd. En later gaan ze een route waarvan je moet zeggen, en soms zelfs in een man-vrouw relatie gaat dan de ene een hele andere kant op. Kun je nu zeggen, ja, je bent een kind van God. Als iemand leven uit God heeft, dan is dat per saldo eeuwig leven. Dat kan niet eens anders. Dat is, dat eeuwige leven, als we lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Het leven uit God is eeuwig. En dat betekent dat iemand die tot bekering komt, eeuwig leven heeft. Gaat dat dan weg als zo iemand een verkeerde route gaat? Ik heb vanavond als een soort tussenzin gezegd dat als iemand zondigt, daar een voorspraak bij de vader is. Geniet zo iemand van de relatie vader en zoon? Nee, helemaal niet. Wendt zich af, keert zich af. Maar als het echt een gelovige is, kan het werk van de Heer nooit weggepoetst worden. Dat bestaat niet. Wat God begonnen is, dat zal hij ook afmaken. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Moet ik nu zeggen, je bent een kind van God, komt bij jou wel goed? Wel nee, je moet tegen hem zeggen, het lijkt nergens op wat je doet. Je gedraagt je als een ongelovige. Ik kan niet in je hart kijken, dus ik zou behoorlijk achteruit de keel gaan zeggen, want dit kan niet, dit mag niet, dit is fout. Hiermee onteer je de Heere aan wie je je leven hebt gegeven. Dus ik zou waarschuwen. Ik ga helemaal niet zeggen, het zit met jou wel goed. Bovendien kan ik niet in het hart kijken. Je kunt je ook vergissen. We kunnen ons met z'n allen vergissen. Hij kan een rol, een soort toneelrol, gespeeld hebben bij die bekering, bij het belijdenis doen, bij het zich laten dopen, of hoe je het ook formuleren wilt. Hij kan een rol gaan vervullen waarvan je zegt, ja, maar dit kan helemaal niet. Maar als het echt is, dan zal het ook echt blijken te zijn. Dus ik wil gewoon volhouden dat het niet anders kan dan. Christus was gehoorzaam. Vaak is het voor mijn idee moeilijk om gehoorzaam te zijn, omdat je Gods wil, Gods wet kent, of Gods wil of wet ziet. Hoe kun je Gods wil kennen als het om de... Even kijken hoor. In je leven, aan de... Ik kan dat woord niet lezen. Oh, de richting in je leven. Dankjewel. Ik weet dus nu wie de vraagsteller is. Dat was de bedoeling. Je bent erin getuind. Ik kon het echt niet lezen. Dat is de handigheidje van de spreker, zeiden ze vroeger, maar dat is niet zo. Hoe kun je Gods wil kennen als het om de richting van je leven gaat? Dat is een hele moeilijke vraag. Van hoe weet je of de weg die je gaat van de Heer is dan wel of die van jezelf is? Mag je die baan wel aannemen? Mag je naar die plaats wel gaan verhuizen? Mag je 100 vragen? Gehoorzaamheid. Dat betekent dat langs de weg van lijden er gehoorzaamheid is. En ik denk dat iedereen die wat verder op de route is, gaat stellen, ja, dat weten we, de moeilijke momenten, de zware tijden, of dat nu de ziekte was, of de spanning was, of het niet weten waarheen was, weet je wel, dat die moeilijke momenten in feite behoorlijk een stempel gezet hebben. En ik denk dat in de geschiedenis van Israël ook helder is, hoe wisten ze welke route God voor hen had. Dat was door de woestijnen, dat was niet de makkelijkste. Dat was een hele moeilijke met schorpioenen en vreselijke dingen en van alles. Het was heel moeilijk. Het was helemaal niet een soort glad gebaande route. Het was een hele zware weg. Maar hoe weet je dat vandaag? Nou, ik vind dus dat je naar je capaciteiten mag kijken, naar je mogelijkheden mag kijken, naar je eigen persoon mag kijken. Je mag vooral kijken naar de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil zo graag u dienen, ik wil u volgen, ik wil op u gericht zijn. Ik wil, om dat met de taal van vanavond te zeggen, ik wil u zien als de grotere dan Aaron, de grotere, de meerdere dan Mozes, de meerdere dan Melchizedek, de meerdere van alle offers, de meerdere van de tempel. Hij is in alles de meerdere, hij is in alles de grotere. Ik wil het ook graag herkennen, ik wil het ook voor u belijden, in de zin van uitspreken. Maar hoe weet ik dan? Nou, ik weet dat ik hier op aarde op hem gericht mag zijn, dat mijn hoofddoel de Heer Jezus mag zijn. En als het hoofddoel van mijn leven de Heer Jezus is, dan mag ik ook zeggen, Heer, nu ben ik. En nu moet ik aan het werk, ik moet ook wat een boterhammetje op de plank, ik moet ook, nou ja, wat je daar maar formuleren wilt, er zal ook iets moeten zijn. Wie niet werkt, zal ook niet eten, dus er is werk. Maar welk werk dan, Heer? Nou, dat is weer gekoppeld aan je persoon, aan je karakter, aan je capaciteiten. En ik vind dat je een eerlijk stukje zelfonderzoek moet doen van wat zou je kunnen en wat zou je graag willen. In het algemeen is dat wat je graag wilt, wat je graag doet, ook je capaciteit. Wat je graag doet, is waarschijnlijk ook je capaciteit. Niet altijd hoor, je kan ook overden reageren, over je eigen verlangens heen gaan. Want ik zou zo graag Billy Graham willen worden, zei iemand een keer vroeger. Maar ja, hij heeft nooit dat niveau bereikt. Nou, maar dat kun je wel willen, maar er is nog niet gezegd dat je dat dan ook kunt. Hè? Geen mens kan een L aan zijn lengte toevoegen, zegt de Bijbel daarover. Van, als je nu voor een kwartje geboren bent, zul je dus nooit een halve euro worden of zo. Dat kan niet. Dus je moet je beperkingen hebben, maar toch, dat wat je graag doet, dat is ook wat je kunt waarschijnlijk. Als je graag saxofoon speelt, dan vermoed ik dat je saxofoon kunt spelen. Ik bedoel gewone stellingen. Je mag jezelf onderzoeken wat je graag doet, wat je graag zou willen. En die plannen mag je aan de Heere voorleggen en dan mag je ook beginnen. Dan mag je een vlies uitgooien, zoals ik dat zelf heel vaak gedaan heb. Moet ik wel of niet een spreekbeurt houden op dinsdagavond? Dat heb ik de Heere één keer gevraagd. En toen zei de Heere, ja, dinsdag mag ook. De andere avond mochten ook al. En, dus als er dan een verzoek komt van wil je een spreekbeurt houden op dinsdagavond, dan vraag ik alleen nog van, Heere, vindt u het goed dat ik naar Barneveld ga? Begrijp je? Dat is vrij simpel. Maar als de Heer nu, als hij nu zou willen stoppen met iets, dan wordt het heel anders. Dan moet ik vragen, Heer, is dat uw weg? En hoe kom ik er nu achter dat het de weg van de Heer is? Nou, ik heb geleerd uit het verhaal van Gideon, de geschiedenis van Gideon, dat de Heer ook vandaag met een vlies werkt. Ik heb geen schapenvachtje, ik heb ooit een gekregen, maar niet daarvoor gebruikt. Maar ik bedoel dit, Gideon vroeg, Heer, ja, wilt u dan het vlies helemaal droog laten zijn in de omgeving nat? Nee, stel dat ik het niet doe, laat dan het vlies helemaal nat zijn in de omgeving. Net omgekeerd, weet je wel? Positief en negatief. Nou, dat vraag ik de Heer. Ik gooi dan ook een vlies uit. Maar dan moet je geen vlies uitgooien van Heer, laat het dan zo mogen zijn dat als ik hier uitkom, dat ik bij een stoplicht terechtkom, want je weet toch wel dat gebeurt. Snap je? Je moet geen dingen vragen waarvan je weet, ja, of als ik van... Ik heb vroeger het voorbeeld gebruikt, als ik dan thuis kwam, laat er dan een beker warme melk voor mij klaarstaan. Stond elke avond voor mij klaar. Dus dat hoef ik helemaal niet. Nee, maar dat is niet een vlies uitgooien. Dat is flauw. Ja, het is heel mooi en lekker. Je snapt wat ik bedoel. Dat zijn dingen die gebeuren, die liggen er al. Maar dingen die niet zo logisch zijn. Misschien wel heel onlogisch zijn. Heel tegendraad zijn. Leg dat maar eens aan de Heer voor. De Heer gaat je antwoorden. Echt. En als je ja hebt, ga dan nog het omgekeerde vragen. De Heere doet het echt. Ik weet uit mijn eigen leven dat het zo is. En dat betekent dat ik niet voor elke afspraak een vlies uitgooi. Ik moet werken, ik mag mijn werk doen. Als ik capaciteiten heb om, dan moet ik dat gewoon doen. Dan moet ik gewoon in de running blijven. Maar als er wezenlijke veranderingen zijn, dan mag ik dat vragen. En dat komt niet zo vaak voor, dat er echt wezenlijk iets verandert. Dat zou dus in mijn geval zijn als hij hiermee stopt. Snap je? Nou, ik hoop dat ik het zo wel helder heb. Tijdens een Bijbelstudie heb ik eens gehoord dat Jezus als hoge priester onze gebeden reinigt van ongerechtigheden. Dit gebeurt in de hemel. Ik weet hier de vraagsteller niet van. Dus kan ik misschien nog een vraag stellen van, ik kan het ene woordje niet lezen, maar ik weet wel wie die Bijbelstudie gehouden heeft. Dat is... Inderdaad. Misschien hebben anderen dit ook gezegd, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik het van anderen vrijwel nooit gehoord heb, maar het zou kunnen. En dat ging over de hoge priester. De hoge priester die in het prachtige gewaad loopt, normaal, 359 dagen per jaar, en dan had hij een wit onderkleed aan, daarover een blauwe overgooier en over de overgooier een soort schort, efod genoemd, allemaal zeer kleurrijk, met gouden draadjes er tussendoor en zo. En op een efod een soort dubbelstuk met de urim en tummim en met de 12 stenen op zijn borst. En dan 2 grote edelstenen op zijn schouders, die namen daarop van de 12 zonen van Jacob en de 12 stammen van Israël. Een beetje verschil tussen die twee. En dan, ja, gouden belletje aan de onderkant van dat blauwe kleed en een granaatappel. Ja, elke stap hoorde je ook, je hoorde hem lopen. En dan had hij een plaat, een gouden diadeem op zijn tulband. En daar ging het dan over. En daarvan staat, om de ongerechtigheden te dragen van de ongerechtigheden der kinderen Israëls in de heilige dingen. En dat is een hele moeilijke uitdrukking. En dat betekent dit. De Heer Jezus is nu, als hoge priester, bij God. En dat klinkt een beetje in tegenspraak met vanavond, maar dat is het niet. Duidelijk niet. De Heer Jezus is daar. En hij zet zich in, de Heere heilig, apart gezet voor de Heere, maar ook voor jou. En het is de gedachte, hoe moet ik het goed formuleren? Kijk, als ik nu aan het bidden ben, hè, in mijn stille tijd, soms in mijn kamer, soms als je zit, soms in de auto, ogen open, ogen, vul maar wat in. Je bent aan het bidden. Maar je bent bezig in het gebed en dan ineens denk je van... Oh ja, je moet ook nog brandstof tanken. Heel onschuldig. Maar je bent wel even van je apropos aan. Nou, je bent aan het aanbidden. Je bent aan de Heere aan het prijzen. En je denkt, wat zal ik straks eens gaan doen? Nu ga ik zondags nooit naar het strand. Dus dat probleem heb ik niet. Maar bij wijze van. Hè? En je kunt wel een paar rare dingen bedenken. Dat je tijdens het aanbidden ineens denkt aan... Soms verkeerde dingen, soms zondige dingen, soms ook menselijke dingen, van huishouding, van koken en zo. Stel je bent aan het bidden en je denkt, oh, staat de bloemkool nu nog op, ik heb het gastelletje niet uitgedaan, straks allemaal. Nou, gelukkig, want ik hou niet zo van bloemkool. Nee, stom. Nee, maar ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Dat zijn onschuldige dingen die je gewoon kunnen bespringen, die te maken kunnen hebben met water, met koken, met huishouding, met inkopen, met dingen die gewoon gebeuren moeten. Maar er zijn ook dingen bij waarvan je moet zeggen, nou dat kan helemaal niet, dat klopt niet. En nu is de Heere daar en nu wordt eigenlijk dit gezegd, dat wij door hem heen goden opofferen, een offerander des lofs, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Door hem heen, alsof hij daar is, als een filter, als een katalysator, waardoor de schadelijke elementen, mijn menselijkheid, mijn verkeerde conclusies, gedachten, alsof die achterblijven, zodat alleen maar doorkomt, bij God komt, wat echt voor God bedoeld is. Dat is de plaat die hij heeft. En dat is voor mezelf heel erg kostbaar. Nou, je bent aan het lofprijzen. Heren, we prijzen u, want u bent zo groot. Oh, Heer, ik ben zo moe als een hond, ik wil zo gaan naar bed. Ik noem even. Bent u dan niet blij dat de Heer Jezus daar is? En dat er stukjes niet bij de Heere God komen? Ik ben er heel erg gelukkig mee. Maar dat is niet hetzelfde als de Heer Jezus die voor onze zonden daar is. Maar het is wel de Heer Jezus... Die weet wat vermoeidheid is, die weet in welke temperatuur wij leven, die weet in welke maatschappij we leven, in welke cultuur we leven en wat er allemaal zo gebeurt om ons heen. Nou, soms hou je hart vast over de verschrikkelijke dingen die vandaag op je afkomen. Ze bespringen je en je kunt het bijna niet meer op een rij krijgen. Ik hoop ook echt dat je gaat zien wie de Heer Jezus is voor jou en voor mij bij God in de troon. De Heere zegene ons allemaal. Amen.